Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Dag lieve geschiedenislovers en mensen die denken van ja, geschiedenis, whatever. Maar die dit dan sowieso toch een hele interessante aflevering gaan vinden. Welkom bij DAMNHONEY.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 77.
Ja. En vandaag hebben we een oude bekende in de studio. Ze was namelijk al eens bij ons te gast en wel in aflevering 11. Toen we nog hele kleine schattige honingbabies waren.
Way back,
ja. Toen hadden we het over vrouwen in de wetenschap. En het is historicus en auteur Suze Zijlstra.
Hallo.
Welkom.
Dankjewel.
Ja.
Hallo. In aflevering 11 vertelde je al dat je bezig was met een zoektocht naar je eigen Europese Aziatische voormoeders. En dat was nogal een klus. Ik weet nog dat we dat allebei dachten. Wat een klus.
Dat dacht ik ook.
Want in de geschiedschrijving van de VOC staan nog altijd de Europese mannen centraal. Terwijl de veelal tot slaaf gemaakte Aziatische vrouwen, die een cruciale rol speelden, nauwelijks ter sprake komen.
Ja, en toch heb je het geprobeerd om alle feiten op tafel te krijgen. En heel veel feiten heb je ook op tafel gekregen. En daar heb je dus nu een prachtig boek over geschreven. Namelijk De Voormoeders. En eigenlijk, of niet eigenlijk, in dat boek schets je aan de hand van je eigen familie hoe het leven was tijdens de ruim 300-jarige Nederlandse overheersing in de Indonesische archipel. En wij vroegen ons af, het boek is er, ben jij er nog na die monsterklus?
Nou, ik bedacht me wel zo deze dagen zo van, had iemand me niet kunnen waarschuwen dat je zeg maar na het boek op een gegeven moment mega moe ben, dat zullen jullie wel weten. Maar ik zat elke keer in dat hele maakproces en dan moet het naar de drukker en dan heb je nog toch wel een beetje stress over de lanceringen en zo. En dan denk je, oké, daarna is het allemaal geweest, maar dan komt die moeheid er in ieder geval bij mij pas uit.
En dan komen ook de interviews.
Ja. En fantastische dingen, maar ja, ook inderdaad.
Wij vergeten dat dus altijd.
Ja.
Want wij denken ook altijd, oké, even knallen.
Nog dan is het klaar.
Dan is hij naar de drukker, dan is het klaar. En dan begint eigenlijk het circus pas.
Ja, dat wist ik dus niet. Dus,
Nou, bij deze.
Op je laatste, hoe zeg je dat? Je laatste loodjes op je...
Laatste
op je tanden?
Tenen,
iets met tanden?
Op je laatste tandvlees?
Randvlees.
Op het, sorry,
je tand. Nou ja, je zit hier.
Ik zit er. Ja, nee, dat is absoluut heel fijn.
Ja. Zometeen duiken we in het koloniale verleden in Nederlands-Indië. Een geschiedenis die in ieder geval bij ons twee lang niet bekend genoeg was. Maar eerst, Nidia, hoe ging jij de feminist in?
Ja, ik had weer een aanname. Ik zit vol met aannames, ja, dat blijkt alweer.
Heerlijk.
Oké, ik heb dus een tijd geleden een vrouw ontmoet in een situatie. Maakt verder niet zo heel veel uit. En ik betrapte mij er afgelopen weekend op dat ik er gewoon van uitging dat zij een man en twee kinderen thuis op de bank heeft zitten. Terwijl daar echt volgens mij, ik weet dus niet helemaal zeker, maar volgens mij is het echt nergens op berust, deze aanname.
Dat is heel grappig.
Dat was gewoon,
Maar zeg maar, heeft ze het dan bijvoorbeeld over wij of over
ik? Nou, dat
over
weet ik. Dat weet ik dus eventjes niet zo goed meer. Maar ik heb dus op een gegeven moment gevraagd, ik vroeg aan haar iets over jullie. En toen dacht ik, maar is er wel eigenlijk een jullie? En wat verschrikkelijk dat ik die aanname gewoon maar weer maak. Van, oh, je bent, ja, nou ja. Ik vond het gewoon heel stom van mezelf. Ik heb ook echt zo een dag lang gedacht van, ik zei jullie, klopte dat wel? Dat klopte volgens mij niet. Wat is het nou voor raars? Nou, ik vond het echt wel een feminist.
Ik vind het
vooral erg hilarisch.
Oké, nou gelukkig. Ja. Jij?
Oh ja, ik heb even een verhaal, maar het is meer een soort overpeinzing. Want het gebeurde net toen ik in de Spar stond. Shout-out naar de Spar. Wat?
We worden gesponsord door de Spar. Dat is niet waar.
Dat is niet waar. Nee. Spar sponsor ons. Ja, het was zo'n klein winkeltje en ik wilde gewoon eventjes mijn brood en mijn kaas afrekenen. En er stond een man voor me, voor zeg maar die balie. Samen met een collega en hij had net een broodje besteld bij die meiden achter de balie. En hij nam ook meteen zeg maar de hele ruimte. Was gewoon heel aanwezig. Wijdbeens, armen overal. En dan zo allemaal dingen zeggen door de winkel en roepen. En het eerste wat ik hem hoor roepen naar zijn collega, zeg maar door de winkel heen, is: mijn oksels ruiken echt naar uien. Dus echt ook zo arm omhoog. Dus ik kwam meteen zo'n stapje terug. Van nou ja, oksels naar uien. En echt nog geen seconde later leunt hij tegen de balie. En gaat hij zo met die meid praten die dus zijn broodje aan het klaarmaken is. En dan zit hij van, jij bent zeker de allerbeste broodjes, of niet? En toen dacht ik,
flirten.
Hoe kan je seconde 1 zeg maar nog roepen hoe erg je stinkt en seconde 2 dan nog zeg maar bezig zijn met vrouwen versieren zeg maar en dan en dan zit ik daar, ik stond daar soort van oogrollend bij, maar het is meer dat ik dan denk, oké, deze man neemt zoveel ruimte en zo schaamteloos en dan ben ik hier me drukmakend altijd over of ik stink, weet je wel. En dan zo de hele tijd bezig zijn met, kut, mijn kleren stinken misschien naar zweet. Nou, en al die middeltjes van in azijn en water en HG-spul kopen. En ik was toevallig met jou mee, Nidia, naar de Bever om de wonderbaarlijke, hoe heet het nou?
Merino-wol
te vinden waar je blijkbaar niet in stinkt. En zeg maar, alles staat in het teken bij mij vaak van, als ik maar niet stink. En dit was deze man, die was daar gewoon vrouwen.
Hij was
te
daar lekker
te
gewoon
viseren.
Stinkend.
Ja.
En toen dacht jij, was ik ook maar stinky? Of wat dacht je nou precies?
Ik dacht, had ik maar het zelfvertrouwen van een middelmatige
stinkende
man. Ja.
Nou, leuke overpeinzing. Ja, en een leuke situatieschets ook. Suze.
Ja, dit is een. Ik vind het moeilijk hoor. Maar want er zijn heus wel heel veel dingen te bedenken waarop ik de feminist in ga. En dan ga ik weer denken, oh nee, straks gaan de luisteraars me niet meer serieus nemen als feministische gast in deze podcast.
Nou, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Weet ik heel zeker.
Sowieso niet. Nee, dat was hier. Dan is dat weer vissen naar complimentjes. En dat kan ook niet, hè? Anyway, ik dacht, laat ik klassiek het hebben over mijn thuissituatie, waarin ik altijd heel trots ben dat ik niet degene ben die thuis kookt. En ik doe dan de afwas en dan doet hij weer andere dingen in het huishouden zoals de was. En die vouw ik dan weer op. Gaat allemaal heel harmonisch. Maar ik loop er wel steeds meer tegenaan dat hij altijd degene is die auto rijdt. Ik weet dat het hier in een podcast al eerder over is gegaan.
Ja, dat klopt.
Sexy.
Het is zo cliché, maar binnenkort gaan we weer een paar dagen weg. En dan nou ja, ik heb ondertussen door in de loop der jaren ook een soort van rijangst erdoor ontwikkeld. Oh, omdat ik gewoon best wel lang dan, zeg maar, hier in Amsterdam geen auto had. En toen hier eenmaal was, toen was hij altijd beter. En dan laat je dat ook eigenlijk stiekem heel graag aan hem over. Omdat ik er ook gewoon moe van word. En dan alle dingen komen op me af dan en zo. Dus het punt van het verhaal is dat ik dan nu denk van, maar ik moet. Ik leg dan ook weer een soort van de druk op mezelf. Van, ik moet dat ook gewoon kunnen.
Ja,
en ik ben er nog niet helemaal over uit of dat daadwerkelijk zo is dat ik het moet kunnen. Of dat ik een soort van zou moeten zeggen van, ja, maar misschien is dit gewoon niks voor mij.
Ja, ja. Want of dus, je dan dus op zoek bent naar dat je een soort plaatje wil vullen van, oké, maar als feminist moet ik wel gewoon zelf ook kunnen houden.
Ja.
Terwijl,
nou ja, ik kan, althans, ik heb een rijbewijs. Mm-hmm. Dus,
ja, maar moet
maar,
ik dat ook doen dan?
Precies.
Of zo? Ja.
Ja, en dat ontwikkelen van rijangst, dat hoor ik ook echt wel veel van vriendinnen
ik
die dan
ook
partners hebben die rijden. Ja, nou ja, jullie kennen mijn verhaal dat ik zeg maar, ik vind het ook hartstikke handig dat Cato rijdt, want dat is dan zeg maar de man in dit verhaal die dan gewoon en jouw angst klinkt ook heel erg als mijn angst, omdat je gewoon je moet de hele tijd geconcentreerd zijn achter het. Ik vind er ook geen ene bal aan en ik heb mijn rijbewijs niet eens gehaald. Ik kan me gewoon heel erg goed voorstellen. En waarom zou het misschien niks voor je kunnen zijn?
Ja, nou ja, dat was dus ook mijn vraag, maar ik ben er nog niet helemaal over uit. Dus.
Ja.
Ben
benieuwd.
Tijd voor post.
Tijd voor post.
Een leuk bericht van Elze. Hey lieve meiden, wat geniet ik van jullie podcast. Ik ben wat afleveringen aan het inhalen en luisterde met net nummer 67, die met Milo Freeman. In de Damn Honey Yes kwam verzetsvrouw Jacoba van Tongeren voorbij. Ik vond de aandacht van de NOS voor vrouwen in het verzet ook erg goed en belangrijk. Dit was rondom Bevrijdingsdag. Toevallig had ik kort daarvoor ontdekt dat er een queer verzetsvrouw bestond. Haar naam is Frida Belinfante en toen ik haar foto waarop zij in herenkostuum te zien is zag, wilde ik meer over haar weten. Ik las het boek Een schitterend vergeten leven van Toni Bouwmans. En nu dacht ik dat jullie dit misschien wel wilden weten, want deze vrouw gooide aardig wat gendernormen overboord. En daar houden wij feministen toch van. Anyway, keep up the good work en een dikke honingzoen van mij.
Dus wij natuurlijk meteen erin duiken in Frida Belinfante.
Ja, en meteen het boek besteld.
Ja, ik wilde ook meteen het boek bestellen.
Oh, je hebt het nog niet besteld. Ik wel.
Zegt de naam Frida Belinfante jou iets?
Ik moet eerlijk zeggen van niet.
Nee. Oké, ja, nou ja. Het is ook niet dat ik verwacht dat je als historicus dan maar iedere vrouw uit de geschiedenis kent.
Nee, maar misschien dat was het niet. Maar de kans geweest dat je een mannennaam kent is wel een stukje groter.
Ja.
Nou, ik kan niet wachten op het verslinden van dit boek.
Ja, zin om het te lezen. Oké. Jij gaat het meenemen op vakantie, toch? Is dat het idee?
En dus deze podcast komt uit op het moment dat ik net terug ben van vakantie. Dus dan kan ik jou alles vertellen over Frida Belinfante.
Dan heb je het al uit tegen de tijd dat de mensen dit luisteren.
Ja.
Het poststuk. Hallo, hallo, Nydia en Marilotte. En Suze. Dat wist deze schrijver niet. Maar goed,
uiteraard.
En Suze. Een goede vriendin van mij, laten we haar Eva noemen, heeft op de wc-deur in haar studentenhuis krijtverf gesmeerd. En daarop kun je wat schrijven als je op het toilet zit. Vanwege mijn prikkelbare darmsyndroom moet ik helaas nogal vaak. Dus ben altijd erg blij met wat vermaak. Haha. Recent ontving ik een Snapchat van haar dat ze iets nieuws op deze deur hadden geïntroduceerd. Een lijst van celebrities met daarboven people with punchable faces. Op het eerste gezicht grappig, want wie vindt nou niet dat Donald Trump of Jordan Peterson een stomp verdienen? Maar nu wil het dat zij niet op deze lijst staan. Integendeel, op de lijst staan alleen maar vrouwen. Vrouwen die maatschappelijk gezien als aantrekkelijk worden beschouwd en ook succesvol zijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me niet alle namen op de lijst herinner, maar twee namen die ik wel heb onthouden zijn de TikTok-bekendheid Addison Rae, ik hoop dat ik het goed zeg, en actrice Joey King. In onze Snapchat-groep werd deze lijst met lof ontvangen, want de meesten konden zich hier wel in vinden. Maar ik vond hem zelf wat naar. Ik snapte niet waarom het grappig was om deze succesvolle vrouwen punchable te noemen. Omdat ik niet wist of ik gerechtvaardig was in dit afpoedinggevoel, legde ik deze situatie eerst aan mijn vriendin, dus niet Eva, voor, die het met mij eens was. Maar ook niet zo goed wist waar het hem precies in zat en hoe en of ik het met Eva zou moeten bespreken. Ik kan het gewoon niet van me afzetten dat het uitsluitend succesvolle vrouwen zijn en deze vrouwen hebben voor zover ik weet geen hele haatdragende politieke ideologieën of zo. Wat ze nog steeds niet punchable zou maken natuurlijk, maar dan had ik het misschien beter kunnen begrijpen. Nu vroeg ik me af wat jullie hiervan vinden en ook of ik misschien de conversatie hierover moet openen. En zo ja, hoe dan? Eva zelf is wel progressief, maar niet zo activistisch. En we hebben nooit echt gesprekken over iets als vrouwenrechten. Zelf zit ze, net als ik overigens, in een positie met veel privilege. Dus ik heb het gevoel dat ze er nooit echt over na heeft hoeven denken. En dus ook niet zou inzien dat zo'n lijst niet per se bevorderlijk is. Daarbij is het überhaupt aan mij, een cisman, om hierover met haar in gesprek te gaan. Ik wil wel, maar het voelt ook naar om een vrouw als het ware de les te lezen over haar omgang met andere vrouwen. Hoe zou ik dit kunnen benaderen? Lekker linkse groetjes.
Leuk.
Wat een situaas.
Ja.
Ja, ik bij zoiets denk ik, had het meteen gezegd, maar dat heb je niet gedaan. En daardoor wordt het al meteen alweer een soort van zo beladen als je dan nog gaat zeggen van, oh ja, en trouwens.
Maar ik dacht wel, kijk, hij zit daar de hele tijd op de wc. En dan kan je toch een keertje als je vers van de wc komt zeggen, trouwens, ik zat naar die lijst te staren en opeens dacht ik dit. Dan is het een vrij...
Je kan ook de hele lijst omgooien.
Ja, je kan de hele lijst aanvullen met mannen.
Ja, gewoon al die vrouwen weer weghalen.
En oh, was mannen... het een krijtding? Oh ja, ja, het was een krijtding. Ja, dan kan je gewoon zeggen, ik vond het tijd dat de lijst werd ververst.
Ja.
Toch?
Ja, het ligt eraan of je uiteindelijk ook het een punt wil maken dat dit de achterliggende reden is voor de verversing van de lijst.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dat uiteindelijk dan denkt van, oké, dit is een charmante oplossing. We gaan even een ander beeld neerzetten. Maar als je het wel zou willen bespreken, dan is dat dan niet het enige misschien. Of dat je dat dan aangrijpt als een soort van, ja, ik voelde me toch zelf een beetje ongemakkelijk bij... Want geweld tegen vrouwen is niet echt per se een heel grappig onderwerp. Misschien.
Ja, zoiets. Ja. Want ik bedoel, je kan, als je het bij jezelf houdt van wat jij daarover voelt, dan...
Kan het wel, toch?
Altijd een dan goed lijkt idee. Het me wel iets om eventueel in ieder geval een beetje ter sprake te brengen. Ja. Maar ik snap dat het lastig is.
Ja, en ik denk ook het idee over de les lezen, dat ligt er natuurlijk zo aan hoe je het zegt. Want inderdaad, als je het bij jezelf houdt, zoals jij net zegt, Suze, dan is het niet de les lezen. Dan is het gewoon van, oeh, ik had daar echt een ongemakkelijk gevoel bij. En hoezo hebben die vrouwen dan eigenlijk een punchable face? En dan als mensen misschien een beetje moeten uitleggen dat het ook weer wat bloot gaat leggen.
Ja, en als je benoemt dat het alleen maar vrouwen zijn, is dat ook al best wel...
En specifiek toch vrouwen die dan toch heel succesvol zijn, maar ook soort heel in het schoonheids... Ik ken ze niet hoor, maar die heel erg in het schoonheidsideaal vallen of zo.
Ja, tenminste, ik ken Addison Rae wel en die zie ik wel eens langskomen op TikTok. Dus die is gewoon die past erg in het schoonheidsideaal.
Ja.
En ik denk, maar het is dus ook... Ik vraag me dan af... Als je zou vragen aan ze waarom eigenlijk deze vrouwen, dat ze, ik ben dan benieuwd wat het antwoord is. Want zou dat dan zijn gewoon irritant of zo?
Ja, of want kennelijk viel het goed in die Snapchat.
Ja, en dan ben ik, want op het moment dat je dat gesprek opent en als iemand zegt gewoon irritant, dan zou je wel, ik hoor mezelf ook nog wel eens zeggen bij als ik en dat zijn bijna altijd vrouwen van Jezus, die is echt irritant of zo. En dan denk ik. Wow, oké, dit is echt omdat deze persoon een vrouw is, dat ik dit nu vind. Want ik vraag me echt af of ik dat dus bij een man zou... Irritant is niet dat woord. Maar ik ben dan heel benieuwd wat de redenen zijn voor deze vrouwen.
En vaak is dat toch ook wel bij vrouwen die een soort van out there zijn. En dus ook wel schoonheidsideaal. Dat irritant. Ik weet nog dat een collega een keer zei... Oh, Merel, de zangeres... Merel, als je luistert, we love you.
We love you.
Die zei, die vind ik zo irritant. En toen was echt net het liedje van Lekker Met... Toen dacht ik echt, hè? Why? Zeg maar, je hebt echt nul reden om haar irritant te vinden. Ja, maar dus Merel is ook iemand... out there en doet haar eigen ding.
Ja,
en is
die
fucking
met de
cool.
Kop boven het maaiveld, of dat, noem je dat? Ja.
Ja.
En
die dus ook...
En die dan dus
dat
meteen hebben...
Ik kan het nooit... Is er een Nederlands term? Maar dat je gewoon jezelf... Je staat er gewoon...
Onomwonden jezelf zijn, of zo. Geen idee.
Ja. En ruimte innemen.
Precies. Wat ik dus eigenlijk heel graag wil. Want ik ben er ook nog eens hartstikke jaloers op bij mannen. En dan kan je er bij mannen jaloers op zijn. En dan bij vrouwen hebben we blijkbaar meteen de neiging om ze naar beneden te trekken. Want dat mag jij niet.
I don't know.
Ja. Maar goed, bij jezelf houden en voorzichtig een opmerking maken vind ik niet meteen een aanval. En jij moet daar zelf toch ook naar de wc. Dus op zich lijkt het me oké.
Tuurlijk.
Mij ook.
Sowieso ook.
Ja.
Go jij. En lekker linkse groetjes terug.
Ja. Sponsortijd voor, jawel, HelloFresh.
De maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd zitten voller dan vol met heel erg kakelverse ingrediënten. Waarmee je de sterren van de hemel kookt. Elke week mag je weer kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten.
En daar zitten, God bless, ook recepten bij die je in een handomdraai op tafel zet.
Jouw lievelings.
Ja, zelfs op mijn meest drukke, brakke, doodmoe dagen krijgt HelloFresh het voor elkaar om mij te laten koken.
Maar ik begreep, wel met een beetje hulp van Cato.
Ja, ik kwam laatst thuis van een super volgepakt weekendje weg. En ik was moe en brak, zoals ik al zei. En alles wat ik dan wil is dus bestellen. Dan zit ik in de trein al zo na te denken over wat ik ga bestellen. Maar Katootje, die zelf niet thuis was, die zag de bui al hangen. Dus die had een van de recepten voor me uitgekozen en op het aanrecht gelegd. En daar zo heel groot opgeschreven. Deze vanavond maken, met uitroeptekens, is heel makkelijk en lekker hartje.
Oh, dat is schat. Maar klopt dat ook?
Ja, want het was vlamkoeken met appel, ui en brie. En het was echt... zo makkelijk. En ik denk dat ik 3 seconden in de keuken heb gestaan, als het niet minder was. En het was precies het soort comfortfood wat ik nodig had op zo'n dag. Dus lang leven Cato en HelloFresh.
Weet je wat ook handig is? Ik laat Daniel dat eigenlijk altijd koken.
Ideaal.
Dan is HelloFresh nog makkelijker, kan
Cato
ik je
staat
zeggen.
Ook, as we speak, ook weer een HelloFresh ding te maken.
Daniel trouwens ook. Aubergine... pasta. Heel veel zin
onze
in.
Partners.
Nou, heb je ook zin in? Heb je ook zin in comfortfood dat in pak een beet 3 seconden op tafel staat? Ga naar HelloFresh.nl. Want als nieuwe klant krijg je met de code HelloDamnHoney, en dat schrijf je aan elkaar, in totaal €45 korting over je eerste 3 maaltijdboxen.
She's fresh.
HelloFresh.
Exciting.
moeten het even hebben over geschiedenis. En dan specifiek over een deel van de Nederlandse geschiedenis waar we maar weinig over weten. Namelijk het koloniale verleden in Nederlands-Indië. En dan vooral de rol van de Aziatische vrouwen en hun Europees-Aziatische nakomelingen. In alles wat wij ooit over de VOC leerden, stonden de Europese mannen centraal. En bovendien werd de VOC opgehemeld, terwijl het eerder een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis is.
Over de vrouwen uit dit deel van de geschiedenis was maar weinig bekend. Maar dankzij jouw speurwerk, Suze, kunnen we het er nu toch over hebben. Want jij dook in je eigen familiegeschiedenis in de archieven. En je haalde de verhalen van 9 voormoeders boven tafel. En er is een heel mooi hoofdstuk ook over jouzelf als afsluiter. En eigenlijk, ja, het is zo'n alomvattend boek. Er zitten zoveel thema's in. Dus we zouden het er echt uren over kunnen hebben. We gaan proberen een soort van het klein te houden. Ik denk niet dat het gaat lukken. Een
soort instapniveau.
Ja, maar misschien moeten we maar gewoon beginnen bij je oma. Want daar leek het te beginnen. Jouw zoektocht of je...
Voor mij wel.
Ja, voor jou. Ja,
ja niet absoluut. Nee, ja. Mijn oma is sowieso de enige grootouder die ik heb gehad. Dus zij is wel degene die mijn beeld van ons familiegeschiedenis heeft bepaald. En zij vertelde graag over vroeger. En zij is zelf in de jaren 50 met haar man en 2 kinderen, onder wie mijn moeder, naar Nederland gekomen. Dus na de onafhankelijkheid van Indonesië zijn ze daar nog een tijd gebleven. Maar uiteindelijk naar Nederland gekomen omdat hun positie daar toch vrij onhoudbaar bleef. Als Indische mensen of mensen van Indo-Europese afkomst. Dus zowel Europese als Aziatische voorouders. Is dus in de jaren 50 naar Nederland gekomen. Daar vertel ik natuurlijk ook over in het boek van wat daartoe heeft geleid. En zij was toen vroeg in de 30. Dus ongeveer zo oud als dat ik was toen ik met dit verhaal begon. En dat was zo'n gek idee, want zij heeft altijd over die tijd daar verteld en veel minder over in Nederland, terwijl uiteindelijk ze meer van haar leven in Nederland heeft doorgebracht. En zij vertelde daar vroeger al over. En toen kreeg ik dus vooral eigenlijk een beetje die rooskleurige kant van de geschiedenis mee. Want zij had daar natuurlijk vanuit haar geprivilegeerde positie in de kolonie, relatief geprivilegeerd, had daar natuurlijk bepaalde herinneringen aan. Mm-hmm. Waar nog veel meer kanten aan zaten die ik toen als kind nog niet begreep. En zij daar natuurlijk ook op een bepaalde manier naar keek. Maar desalniettemin was toen wel mijn interesse gewekt. Zeker omdat, wat je eigenlijk al zei, we op school vrij weinig over deze geschiedenis meekrijgen. Ik weet nog wel dat het dan met geschiedenis vaak over de Tweede Wereldoorlog ging. Mm-hmm. En heel begrijpelijk veel over wat er in Europa gebeurde. En dat is ook belangrijk. Maar eigenlijk heel weinig over die oorlog die dan in Azië was. En onafhankelijkheidsoorlog al helemaal weinig. En de VOC was inderdaad een soort van goede handelsonderneming. Ja. Dat soort dingen.
Ja, ik herinner me dat ook heel erg als het saaie onderwerp of zo, de VOC, dat is de associatie die ik heb. Maar misschien heb ik dat ook wel bij heel geschiedenis van zeg maar de middelbare school dan, dat ik dat dacht.
Dat, het is ook niet een vak voor iedereen, hè?
Het is niet saai en ik zeg maar nu vind ik het niet saai, maar ik op de een of andere manier werd dat me wel zo gebracht of was dat wel.
Maar wellicht ook omdat het dus heel erg een mannending gepresenteerd werd.
Ja, een mannending en misschien is het ook wel, en dat was dat natuurlijk wat ik zelf dan meemaakte, dat ik niet die herkenning had van dit is ook mijn geschiedenis, omdat het altijd over de geschiedenis ging waar ik dan minder van wist, terwijl ik van huis uit juist heel veel over die geschiedenis in Azië meekreeg en dat dus niet. Daar was geen connectie. Terwijl dat natuurlijk ook Nederlands geschiedenis is.
Kon je dat dan wel verbinden met elkaar? Van, dit is hetzelfde verhaal, maar ik heb hier 2 kanten?
Nou ja, ik wist wel van, maar van deze oorlog leer ik nu allemaal dingen die ik juist weer minder wist. Maar waar is dan mijn deel van dat verhaal?
Ja.
En dat is natuurlijk inderdaad in zekere zin, als vrouwen die horen over mannengeschiedenis, is dat toch ook wel een beetje inderdaad zo dat je denkt van, waar is dan dat andere deel van het verhaal.
Ja.
En ik denk niet dat je altijd in geschiedenis hoeft te herkennen, maar die kloof die daar was, die
was wel gigantisch.
Dus uiteindelijk ben ik geschiedenis gaan studeren en me toen ook wat meer in die geschiedenis gaan verdiepen. Maar daar vertel ik ook over in de inleiding, dat ik toen juist een beetje vanuit dan de universiteit, wetenschapswereld, moest allemaal objectief en je moet er een beetje op afstand van staan en je mag vooral geen emoties meenemen. Terwijl ik dacht van, maar ik heb hier superveel emoties bij. En
dat heeft me denk ik wel een beetje beïnvloed om een tijd met andere koloniale geschiedenis, vooral Atlantische geschiedenis, bezig te gaan. Toch een beetje de afstand genomen tot die VOC-geschiedenis, Aziatische geschiedenis, Indische geschiedenis. Omdat ik het idee had dat ik er een soort van te veel persoonlijk betrokken bij was. Wat achteraf gezien eigenlijk heel jammer is. Luisteraars, denk vooral niet dat dat iets is waardoor je je moet laten tegenhouden. Want ik bedoel, er zijn natuurlijk ook genoeg witte Nederlanders die heel graag schrijven over witte Nederlandse geschiedenis. En dat is oké. Okay. Ja. Ik bedoel, die hebben daar ook emoties bij. Maar we hebben natuurlijk een beetje het idee van, oh, er is een soort van neutrale wetenschapper.
Ja, dat is dan dus neutraal, de witte Nederlander precies. Die over de witte geschiedenis.
Precies. Ja. Alsof die daar geen emoties bij heeft. Wat natuurlijk wel het geval is.
Je merkt het nu al op aan de manier waarop nu dan wordt verteld over die geschiedenis, namelijk alsof het fantastisch was.
Ja, precies. En dat zijn
ook emoties, namelijk dus, jij Nederland.
Ja, dus daar had ik in ieder geval een tijdje voor nodig. Maar toen er was een tentoonstelling over de wereld van de VOC. En daar bij het Nationaal Archief was een mooie tentoonstelling. Had echt mooie dingen uitgezocht. Maar het ging toen vooral over die mannen. Mm-hmm. Terwijl ik wist, dankzij een genealoog die al een deel van onze familielijn had uitgezocht. Dat er dus die verre VOC-voorouder van mij, een man uit Europa, die kwam naar Azië en die is toen getrouwd met een Europees-Aziatische vrouw. Heeft daar kinderen mee gekregen en pas zijn verre nakomelingen zijn dus pas weer in de 20e eeuw na de decolonisatie naar Nederland gegaan. Althans, een deel van de nakomelingen, onder wie mijn familie. Dus toen had ik daar een stukje over geschreven en van het een kwam het ander en dat leidde tot het onderzoek voor dit boek. Waarbij ik dus onder andere tot de conclusie kwam van je hoeft helemaal niet. Het is niet erg als je er emoties over hebt. Als je maar duidelijk bent over dat je die emoties hebt. En wat je dan hebt gedaan, wat je dan hebt onderzocht.
En toen heb je je vooral dus gericht op je voormoeders.
Ja.
Wat ten eerste al qua woord, dat is een heel mooi woord. En ook een eigenlijk vrij nieuw woord.
Klopt. Ja, dit heb ik zelf niet uitgezocht. Maar ik las laatst ergens dus dat het pas in 2019 in de Vandalen kwam.
Net nadat wij in de aflevering jou het gast hadden, toen jij zei voormoeders.
Toeval, zeker. Nou ja, ik ben natuurlijk erg ijdel, maar ik vrees dat ik niet de enige ben die naar voormoeders onderzoek doet. Maar het is wel kenmerkend inderdaad toen ik geloof dat het begin 2018 ging ik langs uitgevers met mijn literaire agent dan. En die uitgevers, sommige daarvan zaten ook een beetje van voormoeders, wat bedoel je daar nou mee? Ik heb het gegoogeld en ik kwam alleen maar dingen over moeders tegen en zo. Wat voor mij natuurlijk de vrouwelijke variant van voorvaders is.
En dat je schrijft ook in het boek bij het woord voorvaders denken we ook helemaal niet aan
vaderschap
of kinderen of zo. Inderdaad. Terwijl misschien bij het woord moeders je daar dan wel aan denkt.
Ja, nou dat heb ik mezelf ook wel afgevraagd hoor. Want je kijkt natuurlijk, ik kijk dan dus elke keer naar vrouwen die kinderen krijgen met die verre voorvaders. Dus die, dat was zeg maar de familielijn, was de familielijn Rosenquist van de achternaam. En ik kijk dan naar de vrouwen die met hen kinderen kregen, omdat je dan elke keer naar vrouwen uit een ander stukje familie kan kijken. Dat je niet elke keer in dezelfde lijn blijft. Maar ik kijk dus ook wel heel erg, die kinderen die zijn natuurlijk belangrijk, want die vormen een soort van de schakel. Terwijl ik niet iemand ben die denkt van, kinderen horen bij vrouwen en alle vrouwen
horen
kinderen.
Jij denkt niet als je een vrouw moet, die zal wel een vent en twee kinderen op de bank hebben. Die aanname, die heb je niet direct.
Ik durf niet te zeggen dat ik dat niet denk, Lydia. Nee. Maar in een ideale wereld zou het daar inderdaad niet om moeten draaien. Maar in de geschiedenis heeft het natuurlijk ook wel deels daarom gedraaid voor veel vrouwen.
Die veel vrouwen waren er natuurlijk ook om kinderen te krijgen of om nageslacht te produceren?
In feite wel. Zeker ook als je in die 18e eeuw kijkt, dan werden huwelijken gesloten die ook te maken hadden met bezit en aan wie dan doorgeeft. En inderdaad, kinderen die dan weer belangrijke posities konden verkrijgen of niet. Dat was wel erg belangrijk.
Ja.
Maar goed, dan ga je dus op zoek naar vrouwen, terwijl die redelijk lastig te vinden zijn. En ik dacht zelfs dat je ook schreef van, dat je dacht dat ze misschien helemaal niet te vinden zouden zijn.
Ja, ik was inderdaad, eigenlijk was eerst het idee, want van mijn oma had ik nog wel aardig, ik heb op een gegeven moment als student cassettebandjes van haar verhalen opgenomen. Echt vet old school op zo'n, zeg maar, zo'n tape ding, in plaats van nu makkelijk met de telefoon.
Wel heel goed was, idee. Ook voor
ja,
de
ik kan
mensen
het
die
iedereen
niet
aanraden. Ja. Serieus. Ik bedoel, ik wist niet dat ik dit ermee ging doen, maar ik ben zo blij dat ik die verhalen heb. En nu het ook kan, doe ook videoopname, want dat vind ik echt heel erg jammer, dat ik dus die verhalen heb. Alleen haar hoor en ik kan er wel voor me zien, maar toch. Ik had ook wel graag van dat bewegend beeld erbij gehad. Dus grijp je kans als je die gelegenheid hebt. En misschien niet grootouders, maar misschien oud-tantes of een oude buur. Of het hoeft natuurlijk niet de directe voorouders te zijn wat dat betreft. Dus ik dacht dat het vooral over mijn oma zou gaan. En dat dan die voormoeders die ik al kende vanwege die stamboom die was uitgezocht, wist ik de namen van die vrouwen, van een aantal van de vrouwen in ieder geval. Dacht ik van, nou ja, dan ga ik in ieder geval over de 18e eeuw iets vertellen over hoe het voor vrouwen in die tijd was geweest. Als een soort van kleine uitstapjes vanaf dat leven van mijn oma. Maar toen ging ik het archief in van de VOC, 18e eeuw. En toen vanaf de wat stukken opvragen uit de plaats waar zij dan zouden hebben gewoond, een beetje gebladerd. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat dat ik een aantal in ieder geval van de voorvaders kon vinden, dus iets meer kon zeggen over de sociale positie van de voormoeders die met hen trouwden. Mm-hmm. Maar gaandeweg kwam ik ook een aantal van die vrouwen tegen. En dat onderzoek dat dijde dus een beetje uit. En toen dacht ik van ja, maar het is eigenlijk misschien nog wel interessanter om naar die verschillende generaties te kijken. En zeker ook vanaf die VOC-tijd tot nu te gaan. Ik denk, er is natuurlijk al ontzettend veel geschreven over deze geschiedenis. Meer of minder toegankelijk.
Ja.
En ik denk dat er dan met name de nadruk ligt op de 20e eeuw. En ik denk juist door wat verder terug te gaan, kan je mooi die ontwikkeling laten zien. En laten zien dat die die VOC-tijd, die klinkt misschien ver weg, maar ook weer niet. Want de gevolgen daarvan, of ja, de geschiedenis, die heeft ook een bepaalde lijn daarin.
Ja, en die werkt nog altijd door ook.
Ja, in feite wel. En dat geldt natuurlijk voor veel meer dan alleen maar mijn familiegeschiedenis.
Ja, ja.
En dat is ook hoe ik... Kijk, ik vind het super interessant wat mijn familie heeft gedaan en om daar meer over te leren. Maar uiteindelijk denk ik dat het in bredere zin hopelijk ook wat meer vertelt over hoe was die samenleving en hoe heeft dat zich ontwikkeld? Wat kunnen we daarvan nog steeds terugzien?
En heel even over, zeg maar even concreet over onderzoek, zodat we eventjes een beeld hebben van, jij gaat een VOC-archief, nou ja, dit is misschien wel gedigitaliseerd, geen idee, hoe ziet zo'n archief eruit en wat vind je dan, waar moeten we aan denken?
Als gewoon normale bezoeker zoals ik ben, ga ik dus voor het VOC-archief hier in Nederland in ieder geval naar Den Haag, het Nationaal Archief. En daar kom je gewoon op een leeszaal terecht. En daar heb je dan via de computer van tevoren al aangevraagd wat je wil. Of vraag je dat gedurende de dag nog extra dingen aan. En dan krijg je in feite, dan zie je op een gegeven moment op zo'n scherm verschijnen dat jouw nummer aan de beurt is. Dan ga je naar een balie. En dan komt een vriendelijke archiefmedewerker. Die komt jou een stapel dingen brengen. En soms is het zo gigantisch veel.
Maar
dat
dus
je
echt
dan...
papieren?
Ja,
fysieke.
In feite wel. Oh, ja. Dozen waarin dan die papieren zitten. En vaak zijn ze wat betreft VOC-archief gebundeld in een soort van band. Zodat ze wel allemaal op de juiste plek blijven.
Maar is het wel allemaal echt oud-oud? Want ik weet wel dat ik in mijn studietijd nog oude boeken moest bekijken. Die moest ik dan ook opvragen bij het bijzonder
archief, Bijzondere collecties.
Mm-hmm. En dan moest ik ook op een kussentje leggen en zo. Is dat ook dan aan de hand daar?
Ja, er zijn kussentjes. Ik hoef geen handschoen te dragen. Ik zal maar eventjes meteen die mythe ontkrachten. Maar het zijn voornamelijk wat betreft de VOC handschriften die je opvraagt. Dus dat is geen drukwerk, maar gewoon handgeschreven papier.
Ja, wow.
Dat daar in van die enorme bundels zit. Ik kan nog wel even een fotootje doorsturen.
Ja, leuk.
Het zijn gigantische dingen waar ik soms dan gewoon bij de tafel moet staan, omdat ik er anders ook niet zo heel erg goed zicht op heb als ik zit. Maar dat komt ook omdat ik klein ben. En dat zijn dan bijvoorbeeld wat ik dan aanvraag zijn wat ze noemen de overgekomen brieven en papieren uit Makassar. En dan heeft het een nog veel uitgebreidere naam. Maar Makassar is de plaats waar mijn familie dan in de 18e eeuw woonde. En in die overgekomen brieven en papieren, dat zijn dus inderdaad brieven en papieren waarin een soort van verslag wordt gedaan. En het VOC-archief is in feite een bedrijfsarchief van de compagnie, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, waar men verslag moest doen om ervoor te zorgen dat het allemaal voor in ieder geval de compagnie zo goed mogelijk verliep. Dus daar moet verantwoording worden afgedragen. Daar moet worden aangegeven wat er welke dag is gebeurd en dat soort dingen. Niet alles werd naar Nederland gestuurd. Sommige dingen bleven dan in het VOC-hoofdkwartier Batavia, wat Jakarta tegenwoordig natuurlijk is. Gigantisch veel archief is dus ook nog in Indonesië. Daar ben ik dan zelf niet geweest omwille van tijd, middelen, budget, reizenmogelijkheden. Ik ben wel naar Indonesië geweest, maar toen heb ik meer de plekken opgezocht die voor dit boek relevant waren. Maar goed, dan heb je dus zo'n stapel voor je en dan kan je daar een beetje doorheen bladeren om een soort van een indruk te krijgen van die tijd. En dan soms dan zoek ik heel gericht omdat ik weet dat ergens bijvoorbeeld een belastingoverzicht gevonden moet kunnen worden, omdat dan een andere onderzoeker dat al in hun werk heeft geciteerd. Ja. Dus dat heeft mij erg veel geholpen. En dat probeer ik dan ook in die verantwoording af en toe aan te geven van, oh, dit heb ik via deze gevonden. Kan niet overal, maar ik bedoel, ik ben niet de enige die dit soort onderzoek doet. En dat vind ik wel belangrijk om aan te geven. En dan heb je zo'n belastingoverzicht waar je bijvoorbeeld dan de vader van een van de voormoeders kan vinden, die dan wel veel geld heeft. En dan weet je van, oh, dan woonden ze dus in die straat. En dan kan je daar weer verder mee gaan zoeken met een kaart van de plaats en dat soort dingen. En één keertje had ik dus ontzettend mazzel, omdat ik dus een beetje lukraak aan het bladeren was. Mijn methode is niet altijd even gestructureerd. Maar toen kwam ik dus een overspelzaak tegen, waarin de zus van een van de voormoeders bij was betrokken of beschuldigd werd van overspel. Ja. En dan denk je van, oké, wat doet dat dan in zo'n bedrijfsarchief? Want dat is natuurlijk een beetje, voor mij was dat ook onverwacht. Maar dan gaat het eigenlijk als het overspel. Die zus, die was dus zus van een verre voormoeder van mij in de 18e eeuw, was dus getrouwd met een man die haar beschuldigde van overspel. En de achterliggende reden lijkt dat hij van haar af wil. En scheiding is gewoon niet zo geaccepteerd in die tijd, behalve als je overspel kan bewijzen. Ah. En als hij dus van haar af kan, dan is hij niet meer voor haar verantwoordelijk financieel gezien. En dat is voor haar natuurlijk een probleem.
Ja.
Het is niet zo dat vrouwen hulpeloos waren, maar in haar geval was dat in ieder geval op haar leeftijd. Ze is nog vrij jong en zo en heeft weinig relaties en dat soort, zeg maar, haar vader die is niet meer in de buurt en dat soort dingen. Dus dat kan best wel grote consequenties hebben. En dat wordt dan best wel uitgebreid besproken, omdat dat dus, dat gaat dus weer over bezit.
Bezit,
en
ja.
Van wie is wat, maar ook
en dat
van
is dan
wie is
weer
eer.
Dus van belang dan, voor het bedrijf.
Ja, ja, nou ja, goed, niet eens voor het bedrijf. Zij proberen daar natuurlijk ook een soort van samenleving in stand te houden en dat alles ordentelijk verloopt en zo. En dit is dan zo'n duidelijk voorbeeld van dat niet het geval is. Maar daar had ik dus geluk mee.
Daar kon je ook echt zinnen uit de rechtszaak.
Ja, klopt.
Dat was wel heel, heel cool.
Ja. Ja, en dan kom je opeens nog weer een stukje dichterbij. En dat is dan niet mijn voormoeder, maar wel haar zus. En dan kan je daar weer iets vertellen over van hoe dan die samenleving was. Want zij vertelt dan onder andere ook dat zij een soort van, bijna zich gedwongen voelde om schuld te bekennen. Dus dat te bekennen dat zij daadwerkelijk dat overspel had gepleegd. Waar ze dan later natuurlijk op terugkomt, want dat is helemaal niet in haar belang om dat te bekennen. Maar ze vertelt dan ook van, er zijn vragen gesteld in het Nederlands, maar die heb ik in het Maleis maar zo goed mogelijk beantwoord. Wat weer wat zegt over haar dagelijkse leven. Omdat zij natuurlijk door haar waarschijnlijk Aziatische moeder is opgevoed en Nederlands helemaal niet zo goed kan spreken.
Ja. Wat natuurlijk zo fascinerend is aan jouw familiegeschiedenis, is dat je die mix hebt van Aziatische voormoeders, maar dan komt er ook weer een stuk Europa bij.
Ja.
Maar dat is niet alleen een mix qua afkomst, maar ook een mix qua slavenhandel versus de tot slaaf gemaakte.
Ja.
Dat vermengt zich eigenlijk. En er komt weer een nieuwe familie uit die dan weer een eigen positie zo vormt en zo.
Ja, want ik begon dus met het lezen inderdaad van, oh, je hebt aan de ene kant de onderdrukkers en aan de andere kant de tot slaafgemaakte. Maar als daar kinderen uitkomen en meer kinderen uitkomen, hebben die, wat jij zegt, Lydia, een eigen positie. Maar dan ben je dus, je hebt nog steeds onderdrukt, maar je bent misschien ook deels onderdrukker omdat je weer
Nou, het loopt gewoon heel erg door elkaar.
Voordelen hebt uit de positie die je hebt, omdat je dan, snap je wat ik bedoel?
Ja, het dat was inderdaad ook het laat wel zien hoe ingewikkeld
ja.
een situatie of ja, de situatie kon zijn. Nee, maar je ziet wel bijvoorbeeld van die Europees-Aziatische kinderen, daarvan bijvoorbeeld een van de mannen, die doet heel duidelijk aan slavenhandel. Ja. En dat vind ik dan weer niet zwart-wit. Weet
nee,
je.
Ja, ja,
dus ja. Maar ik begrijp ook wel weer wat je bedoelt. Want waarschijnlijk was dus zijn moeder of zijn nee, ik geloof in zijn geval zijn oma, dan zelf waarschijnlijk tot slaaf gemaakt. En dat laat inderdaad zien dat je in ieder geval dat er inderdaad meer is dan alleen maar die Europese groep en die Aziatische
ja.
groep.
Ja, omdat het zo door elkaar loopt.
En dat maakt het een ingewikkelde, maar ook denk ik belangrijke geschiedenis om te vertellen van dat die kanten eraan zitten. En in dit geval gaat het, in mijn geval van mijn familie, wat ik natuurlijk ook in het boek over heb, gaat het dus over Europeanen die kinderen krijgen met Aziatische vrouwen, al dan niet in hun bezit, want ja. ik weet ja, want dat ook niet ook altijd niet, zeker.
Precies, mm-hmm. want dat schrijf je ook gewoon heel ja. duidelijk op van dit zijn de mogelijke verhalen die achter ja. deze vrouw schuil precies. kunnen gaan, maar we weten het ja. niet zeker. Misschien was ze tot slaaf gemaakt, misschien was ze een vrije vrouw. Ja.
We weten dat het gebeurde, dat vrouwen ja. tot slaaf gemaakt werden en uiteindelijk dan kinderen kregen met Europeanen.
Ja, en je schetst dan ook wel een mooi beeld van hoe de vrouwen dan leefden als ze... Zeg maar, ook al weet je niet precies wie deze vrouw was, want je allereerste voormoeder waar je over schrijft, weet je niet precies wie zij was. Maar dan geef je wel een schets van, nou, dit zijn de verschillende levens kunnen zijn van de vrouwen toen. Ja. Dus een van deze levens zou haar leven geweest kunnen zijn.
Ja, precies. En ja. daar heb ik wel heel bewust voor gekozen. En ik heb er ook wel discussies over gehad met, nu moet je even af en toe even iets duidelijker zijn, weet je wel. Vertel dat verhaal gewoon. Maar ik denk van, ja, maar het gaat er juist om dat de meest gemarginaliseerde vrouwen het minst goed vindbaar zijn.
Ja. Ja.
En dat wil ik graag laten zien. Dat ik dus wel weet dat er waarschijnlijk een Aziatische voormoeder is geweest. Dat ik vermoed dat ze dus in slavernij was aangevoerd. Omdat de man met wie ze kinderen kreeg mensen in zijn bezit had, hield. En nou ja, er zijn nog wel wat aanwijzingen. Maar zeker weet ik het niet. En dat is juist deel van het verhaal naar mijn idee. Ja. En nog eventjes, die kinderen die in mijn geval dan ervan komen, die worden dus door de Europese vader geadopteerd en een soort van in dat Europese systeem opgenomen.
Dus daar begint het eigenlijk in de soort van geschreven geschiedenis of zo.
Ja, precies. Dus soms kom je Aziatische moeders wel tegen in bijvoorbeeld doop-archieven en zo, maar soms dan staat er alleen maar dat ze een onchristen is, dus dat ze geen christen is, maar dan staat er niet eens een naam bij. En van mijn specifieke voormoeders waarover ik schrijf, heb ik dus niet dergelijke records kunnen vinden, omdat die er überhaupt niet waren uit die tijd. Maar dat maakt het ingewikkeld, maar ook uitdagend om dan toch te proberen daar iets over te vertellen. Want het is niet zo dat we over vrouwen zoals zij niks weten. Alleen dan gebruik ik dus verhalen van het zou zo kunnen zijn, zoals deze vrouw die we hier vinden. En dan gebruik ik wat voorbeelden om toch proberen zo'n beeld te schetsen van wat het zou kunnen zijn geweest.
En dit is natuurlijk niet te doen, maar als je één van de voormoeders zou willen uitlichten. Is natuurlijk niet, je kan ook een paar
kiezen is
voorbeelden
onmogelijk,
geven.
Maar waar ik wel vaak mensen op hoor aangaan is de voormoeder Jacomina Fay.
Ja.
Ja. Ja, die vond ik ook wel.
Dat is eigenlijk is zij gewoon als meisje getrouwd, want ze was 13.
Ja.
En ze is dan getrouwd met een jonge man die, ik geloof 19 was, 17 of 19. Niet een ontzettend oude man, maar ik bedoel, ook niet zo jong als zij. En zij heeft dus op haar 14e haar eerste kind gekregen. En uiteindelijk in haar leven 25 kinderen gekregen.
Ja, dat is echt onvoorstelbaar.
En waarschijnlijk, ja, ik kan me inderdaad niet bij voorstellen. Maar zij zal dus elk jaar zwanger zijn geweest. Ja. En ik bedoel, je gaat het even narekenen van kan dat wel? Ja, in principe kan dat. Maar ik kan me ook, het is waarschijnlijk dat sommige kinderen niet volwassen zijn geweest of al vroeg zijn overleden, want ik heb ze ook niet allemaal kunnen vinden. Maar
hoe weet je dan dat het er 25 waren?
Ja, dat staat dus in verschillende krantenadvertenties. Als een soort van
celebration.
Celebration
van, elk kind ja. staat daar weer.
Nee, niet elk kind, maar dan staat er op een gegeven moment, geloof ik, dan zijn ze
Een x aantal jaar getrouwd en dan dit huwelijk heeft zoveel kinderen.
Oh, zat er een lijst?
Ja,
oh,
nou, het heeft 25 kinderen voortgebracht. Maar meer van 25 kinderen.
Ja, want mijn vriend die vroeg meteen, waren er dan ook tweelingen? Maar dat soort feitjes, die kan je dus niet altijd vinden.
Nee,
maar
dus door alleen, dat zou kunnen. 25
ik weet dat er 25 zijn.
Ja, door die advertentie.
Het zou kunnen dat er twee, ja.
Ja. Ja. Ja. En wat voor leven had zij? Welk jaar hebben we het dan
nu
over?
We zitten nu rond 1800. En dat is ook het moment dat de familie vanaf Makassar op het eiland Sulawesi verhuist naar Java, Oost-Java in het geval.
Oh, en even voor de beeldvorming. Jouw, zeg maar, de onbekende voormoeder, dat is ongeveer rond?
Ja, rond 1700, denk ik. Dus 1700, we zitten de 18e eeuw, ja. Echt die VOC-tijd, zitten we in Makassar op dat eiland Sulawesi. En Makassar was dus bezet door de VOC of in handen van de VOC sinds de late 17e eeuw. Even voor de context.
En dan mega slavenhandel ook. Want ik schrok echt van die getallen weer. En dat is echt ook die onkunde van mij dat ik dat niet weet. Maar ik schrik elke keer weer als ik. En dat liep echt tot de hoogschatting was 1 miljoen.
Ja, in totaal mensen. VOC-gebied meer dan 1 miljoen. Ja. Maar niet dus alleen Makassar.
Oh, dat dacht ik.
Zeg maar,
dat dacht ik.
Dat is het getal van de hele VOC-gebied. Het hele VOC-gebied.
Ja, wat nu aanschattingen
zijn. Verkeerd begrepen, dan nog is het natuurlijk een enorm, niet te overzien getal. Ja. Maar ik dacht specifiek Makassar.
Inderdaad, we kunnen wel aan aantal duizend mensen per jaar zijn. Ook wel vanuit Makassar zelf dan richting onder andere Batavia, waar ze dan door de VOC werden gekocht of door mensen in privébezit werden gehouden of geclaimd, of hoe je het wil noemen. Ja. Maar dat was omvangrijk. En dat is de 18e eeuw. En dan gaat de familie daar in de 19e eeuw, begin 19e eeuw, naar Oost-Java. En dat, zeg maar, eind 18e eeuw is de VOC dan een soort van eigenlijk ten onder gegaan. En dan op een gegeven moment, na een korte Engelse periode, zal ik niet te veel over uitweiden, wordt dit gebied geclaimd door het Nederlands Koninkrijk. En wordt het dus Nederlands-Indië genoemd.
Ja.
En dan gaan we verder naar de 19e eeuw, waarin slavernij, slavenhandel in de vroege 19e eeuw wordt afgeschaft. En dan in de loop van de 19e eeuw officieel slavernij ook wordt afgeschaft. Al is dat in het ene gebied meer doorgevoerd dan in het andere gebied. Maar dan wordt er nog steeds wel goed gebruik gemaakt van vrij goedkope of arbeid.
Deed mij gewoon ook heel erg denken aan deze tijd, waarin fast fashion in principe ook gemaakt wordt door mensen die je zou kunnen zien als het slaafgemaakte, als in op een andere wijze, maar wel flink misbruik maken van mensen die veel te weinig betaald krijgen.
Ja, ik vind denk vooral dat laatste, want het is natuurlijk
sorry, de term is ik zit niet zo goed in de termen. Dat is natuurlijk heel gevoelig, dat snap ik.
Ik snap wel wat je bedoelt in de zin dat mensen dan, zeg maar, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met mensen uit de 19e eeuw die niet in slavernij leefden, maar wel tegen een hongerloontje arbeid moesten verrichten, omdat ze inderdaad maar gewoon ergens van moesten leven. Dat zie je natuurlijk nog steeds gebeuren. En dan heb je het over mensen die een beetje betaald krijgen. En er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niet betaald krijgen voor hun arbeid. En dan zit je al natuurlijk wat meer richting slavernij.
En
gedwongen arbeid.
Ik noemde net al van je komt er dan achter. Je stamt af van zowel de Europese onderdrukker als van tot slaafgemaakt. Maar hoe rijm je dat? Hoe is dat? Als je dat dan concludeert.
Ja, dat is wel iets wat wel vaker wordt gevraagd. En dat heeft natuurlijk ook een beetje met die context van alle discussies over koloniale geschiedenis, waarbij vaak, als we nu tegenwoordig wat vaker zeggen van wat in dit geval Nederland daar heeft gedaan, is echt, het was een vreselijk systeem. En daar is ontzettend veel uitbuiting heeft daar plaatsgevonden. En waar waren we nou mee bezig? En over dingen als slavernij en zo het hebben, dan zijn er toch een aantal mensen die zeggen van wij hebben dat niet gedaan. Of onze voorouders hebben dat niet gedaan. Of er weinig van geprofiteerd. Of ik heb toch geen schuld aan wat mijn voorouders hebben gedaan. En dat laatste, daar ben ik het in zekere zin wel mee eens. Want ik kan er niks aan veranderen wat mijn voorouders hebben gedaan. Maar ik denk nu wel, maar ik vind het wel belangrijk om het zo goed mogelijk nu op te schrijven.
Ja.
En inderdaad, dan niet alleen maar. Of nou ja, dan het niet te hebben over. Oh, wat veel. Wat voor. Even kijken hoor, hoe zeg ik dat? Ja, door in ieder geval niet dingen weg te poetsen. Weet je wel? Door niet te zeggen van. Oh, hij had een schip daar en daar deed hij handel mee. Maar het ook het hebben over welke handel deed hij dan.
Ja. En de rol van de vrouwen dan hierin?
En de rol van de vrouwen ook daarvan te zeggen van goed, zeker die Europees-Aziatische dochters die dan weer met VOC-mannen trouwden, die dan aan slavenhandel deden, die zullen waarschijnlijk ook wel hebben bijgedragen aan die handel die hun man dreef.
Ja,
en dan omdat we weten uit de geschiedenis dat er vaak, dat er bijvoorbeeld verschillende keren zijn er bijvoorbeeld weduwen te vinden die dan zelf aan de slavenhandel doen. En ja, die zullen waarschijnlijk daarvoor ook al een rol hebben gespeeld toen hun man nog leefde.
Ja, ook ja. Dat schrijf je ook over bijvoorbeeld het regelen van eten. Of zeg maar dat ze ook een ondersteunende rol hadden.
Ja, precies. En zelfs als dat niet zo was, dan leefden ze ervan. Dus, ja. En het is gewoon. Die vrouwen hadden een ingewikkelde positie, want die konden natuurlijk ook. Minder, die konden niet in dienst bij de compagnie en die moesten op hun eigen manier proberen te overleven in hun systeem.
Ja, dus dan maar kan je ook afvragen, niet... kun je het ze kwalijk nemen of zo?
Ja, dat vind ik dus altijd lastig, omdat ik ook denk van, zeg maar, hoe zou ik het hebben gedaan? Ik weet het niet.
Nee.
Maar dat neemt niet weg dat het een vreselijk systeem is en dat mensen vreselijke dingen aan elkaar hebben aangedaan.
Ja.
En dat daar gradaties in zijn, dat is zeker ook zo. Maar het blijft moeilijk. Dus nou ja, ik heb in ieder geval geprobeerd om zo goed mogelijk dat in ieder geval wel in kaart te brengen. En ook aan te geven wat die ongelijkheden dan waren en hoe dat werkte. En ook daar heb ik het aan het eind ook een beetje over. Van ja, goed, hoe sta ik dan nu in deze wereld? Want ik bedoel, ik ben nu goed opgeleid en ik heb toch ook. Dankzij mensen aan de universiteit, maar ook daarbuiten, mensen op Twitter, activisten en zo, best wel veel geleerd. Maar
ja, en je schrijft ook dat je schrijft van: ik denk na over mijn eigen positie, van wiens goedkope arbeid profiteer ik?
Bijvoorbeeld,
want ik ben niet verantwoordelijk voor wat mijn voorouders deden, wel voor wat ik nu doe in een maatschappij die gebouwd is op een koloniaal verleden.
Ja,
wat natuurlijk blijft doorwerken.
Ja, zeker. Er zijn natuurlijk ongelijkheden en machtsstructuren en racisme in de wereld die. In ieder geval voor een groot deel samenhangen met die koloniale geschiedenis.
Mm-hmm.
En ik zeg niet dat alles op die koloniale geschiedenis is terug te voeren. Maar dus in ieder geval speelt er nog heel veel van door in deze wereld. Maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, maar goed, ik ben hier ook niet perfect. Want ik heb inderdaad nog steeds. Ik weet wel welke keuzes goed zijn, maar ik kan ze niet altijd maken. Want soms is het toch net even iets makkelijker om eventjes snel hier inderdaad een truitje te kopen.
Ja, en dan is dat op een bepaalde manier misschien wel weer vergelijkbaar met de positie van de vrouwen toen. Die ook maar leefden in een systeem en daar dan.
Ja, en tegelijkertijd denk ik, ja, maar ik kan die keuze wel maken en ik doe het niet. Dus weet je wel, ik bedoel, dat vrouwen en mensen konden dat vroeger ook.
Ja, nee, dat is waar. Maar ik ben dus benieuwd hoe men, historici, over 100 jaar misschien dat fast
dan weer over ons praten.
Stel, fast fashion bestaat dan niet meer.
Ja, of gewoon de bio-industrie. Ja, weet je, al die dingen die schaden.
Ja, de wereld is beter. En dat je dan terugkijkt en zegt, ja, nou ja, weet je, leuk, Marilotte. Maar die kocht wel gewoon die legging in de aanbieding of zo. En die wist ook wel dat dat niet oké geproduceerd was. Of die had ook gewoon een keertje weer kip of whatever. Ja. Dat is, en dat je je ook niet voor kan stellen dat je niet als individu de keus kan maken. Hoezo doe je dat dan?
Ja, ja, precies. En dat is natuurlijk. Ik weet niet. Ik denk dat we best wel kunnen zeggen van oké, dit was niet oké wat mensen vroeger deden. Mm-hmm. En dat vonden mensen vroeger ook, weet je wel. Ik was heus niet dat iedereen slavernij goed vond. In de eerste plaats niet de mensen die tot slaaf werden gemaakt. Maar daarnaast waren er ook heus wel mensen die ook zelfs in Europa, die wel daartegen zeiden dat niet iets was wat we zouden moeten willen. Dus het is, ik denk dat mensen dat toen heus ook wel wisten. Maar ja, welke keuzes maak je?
En ook welke macht heb je of zo?
Ook dat.
Wat kan? Want het is een beetje lastig om te vragen, welke macht hadden jouw voormoeders? Omdat het zoveel verschillende vrouwen en zoveel verschillende verhalen zijn.
Ja. Nee, maar dat is heel erg uiteenlopend. Ja. Want zo'n meisje van 13, ja, dan kan je waarschijnlijk niet zeggen, nee, ik wil niet met deze persoon trouwen.
Nee, want daar begint het al. Als je dus ja, toch een soort in een gedwongen huwelijk terechtkomt.
En als je bezit bent, je hebt maar je zit gewoon niks te zeggen.
Nee, dat al helemaal niet. Maar er zitten ook vrouwen bij die inderdaad behoorlijk welvarend zijn geworden. Ja. Die best hadden kunnen zeggen, hey, ik doe hier niet aan mee. Want dan hadden ze nog steeds genoeg geld gehad om van te leven.
Ja.
Dus ja.
Ja. Er zitten ook voormoeders in die zelf werkten.
Zeker.
Delia, als ik het goed onthouden heb. Wat voor een baan kon een vrouw
Ja, dat is
hebben.
Een voormoeder van verderop in de 19e eeuw, vroeg 20e eeuw. En het was de oma van mijn oma, die mijn oma dus daadwerkelijk nog heeft meegemaakt en over heeft verteld. En dit is dus zo'n vrouw van Europese Aziatische afkomst, die ook wel in een relatief geprivilegeerd was. Dus haar man die had best een oké baan en zo. In dat koloniale systeem. Haar man was koloniaal ambtenaar. Dus dat, zeg maar, als we het hebben over werk, dan zijn er heel veel verschillende soorten werk. We kunnen het ook hebben over de bediendes die in de keuken werkten of tegen weinig loon. In haar geval had zij op een gegeven moment na het overlijden van haar man een kosthuis waar ze kostwinners of kostgangers in opving, of hoe noemen we dat? Dat waren in feite jonge mannen die een kamer huurden en dan ook nog bij hen het eten, kost en inwoning, zeg maar.
Oh ja.
Ze was wel goed in het koken, maar minder goed in de financiën. Dat is altijd het verhaal geweest. En op een gegeven moment ging ze dus failliet. Dus was niet altijd succesvol. Maar dat riep bij mij wel de vraag op van inderdaad, wat doe je dan als je man bijvoorbeeld vroeg overlijdt of dergelijke. Dus toen had ik nog een beetje verder gezocht. En dan heb ik het in het boek ook over vrouwen die die winkeltjes runnen en daar advertenties voor plaatsen en dat soort dingen.
Oh ja, en ook wel geneesmiddelen of soort crèmes verkochten.
Precies. En dat waren dan weer, in het geval van mijn familie, was er dan ook weer een familierecept dat dan goed zou zijn tegen aanbijen en dat soort dingen.
Ja.
Helaas is dat recept verloren gegaan.
Ja.
Maar ik vind dat wel, dat laat wel zien van dat daar werd heel bijvoorbeeld gebruik gemaakt van planten die daar groeiden. En ik kan me dan zo voorstellen dat dus weer doorgegeven is van moeder op dochter of van ouder op kind.
En dit soort verhalen, want hoe vind je dan die ook in de archieven? Of is dat dan ook zeg maar van je oma die dan vertelt of van verhalen of dingen die zo'n recept dat doorgegeven?
Nou ja, naarmate je inderdaad in die 19e, 20e eeuw komt, zit ik onder andere in kranten te kijken, maar heb ik ook steeds meer verhalen en foto's. Die ik dus gebruik, verhalen van mijn oma en foto's van die gewoon in de familie zitten. En het leuke was, toen ik er eenmaal naar op zoek was en zo, toen bleek er ook nog een achternicht van mij te zijn, die dan weer afstamde van de zus van mijn overgrootmoeder. Nou ja, allemaal verre connecties. Die had nog een aantal kookschriften liggen met recepten, die dan ook weer van Delia, de oma van mijn oma,
ja, dat waren. Vind ik ook, vond ik ook echt magisch om te lezen. Ik dacht, wow, dat kon jij gewoon nog vasthouden.
Precies.
En maken.
Ja, en daar wist ik ook niet
zo
van dat
oud.
Dat bestond. Dus dat zijn ook weer van die dingen dat je denkt van, ik had natuurlijk als geschiedkundige die aan de universiteit in dat VOC-archief erg thuis was, had ik minder gedaan met die modernere geschiedenis. En ook wat minder stilgestaan bij wat dan in, nou ja, bijna onofficiële archieven van families en zo zit.
Ja.
En dat is ook ontzettend veel materiaal. En misschien juist ook die vrouwelijke kant van het verhaal. Recepten zijn natuurlijk niet alleen maar vrouwelijk, maar in dit geval werd het wel van moeder op dochter doorgegeven. Die werden bewaard en gekoesterd en meegenomen naar Nederland. En
zo logisch is, want het is zo belangrijk onderdeel.
Absoluut.
In veel families.
Ja, ja, en echt een hele duidelijke connectie met toen.
Ja, ja, ook.
Tastbaar.
En natuurlijk zijn die recepten in de loop der tijd aangepast en toen mensen eenmaal in Nederland waren, konden ze ook niet alle ingrediënten van hier gebruiken. En veel mensen die naar Nederland migreerden hadden helemaal niet zoveel ervaring in de keuken, omdat er ook dus omdat ze juist personeel daar in dienst hadden, die dan dat werk deden. Maar in ieder geval in dit stukje familie werd dat wel dus zo doorgegeven. En nou ja, goed, dat ook weer even om terug te komen over, ja, waarom schrijf je over vrouwen en waarom deden we dat vroeger dan minder? Dat is dus ook omdat wat bewaard werd in officiële archieven was van de elite en vaak over mannen. En
ja, want we hebben het nu
net
over mannen en vrouwen, maar het is ook gewoon elite.
Ja,
wat we vinden.
Ja, Ja, en als we het over mannen of vrouwen hebben, dan zijn we natuurlijk super. Dan hebben we het eigenlijk over zo'n soort van tweedeling, waarvan we weten dat het ook nog wel ingewikkelder ligt dan dat. Omdat er ook dat mensen in heel veel manieren ook in het verleden zich waren.
Ja.
En dat is.
En dat is eigenlijk ook niet echt terug te.
Nee.
Terug te vinden.
Nee, al zijn er natuurlijk wel ook uit het geschiedenisverhalen bekend van. Mensen die zich anders kleden dan het geslacht dat ze hadden toegekend gekregen. Of hoe druk je dat uit? Toen ze geboren werden. Bij de VOC zijn er bijvoorbeeld best een aantal mensen in dienst gegaan. En na een tijdje bevonden, zoals destijds dan werd gezegd, een vrouwmens te wezen of zoiets.
Oh, ja. En dat waren dan misschien iemand die... het geslacht vrouw toegewezen had gekregen, maar die zich als man kleden en dan gewoon naar zich op zo'n schip, hallo?
En dan daar in dienst zich aan, dienst ging en voor de VOC ging werken. Maar zij namen alleen maar mannen aan. Dus dan is het natuurlijk ook nog de vraag van waarom deed die persoon dat?
Ja.
Er zijn ook voorbeelden bekend van mensen die ook na hun diensttijd als man gekleed, als man door het leven gingen. Dus ook in die zin zijn er maar, ja, er zijn niet heel veel voor, zeg maar. Het is niet altijd even duidelijk. Maar
het was er, want dat is, dat is wel belangrijk.
Duidelijk. Ja, precies.
Ja, het was er. Die verhalen worden gewoon niet verteld.
Ja. Precies, en of ze worden verteld en dan worden ze weer in die hele binaire, dit was een vrouw, maar zij ging als man gekleed.
Terwijl we don't know.
Terwijl, inderdaad, weet je dat nou?
Ja, misschien, het kan gewoon een man zijn geweest, inderdaad. Het was gewoon
precies.
Man. Ja, nou ja, nou ja.
En als we dan bij je oma's geschiedenis komen, dan hoe is dat om als historicus, zeg maar, zo'n persoonlijk verhaal? Want het is ook een moeilijk verhaal en een pijnlijk verhaal.
Ja.
Hoe doe je dat? En kan je misschien ook iets meer vertellen over je oma's geschiedenis? Want zij is dus uiteindelijk.
Ja, zij is uiteindelijk dus in de jaren 50 naar Nederland gekomen en daarvoor. Ze heeft dus, even kijken hoor, ze komt uit de jaren 20 en heeft daar de kindertijd dus gehad. En dan daarna waren er de Tweede Wereldoorlog en de Onafhankelijkheidsoorlog. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog is ze nog een aantal maanden in een interneringskamp geweest. Wat veel gebeurde omdat mensen die geassocieerd werden met de Europese bezetter natuurlijk verbruid hadden. Of dat hadden ze al eerder, maar nu kwam dat eruit.
Ja,
en dus
kwam
was
zo'n
gevaarlijk voor hen.
Een soort anti-Nederlandse sentiment kwam, waardoor
dat
eigenlijk.
Dat sentiment was er natuurlijk al langer, maar dat kwam er nu tot
uiting.
Veel duidelijker.
Want je schrijft ook van, in eerste instantie was het zo van, ik heb een stukje Europese voorvaderen, voorouders in me. Dat wil ik heel erg naar buiten laten zien. Als ik een combinatie van Aziatische euro en euro ben. Maar toen was het opeens, maar we hebben hier nog een Javaanse oma waar we nooit over gesproken. Ja. Maar die schuiven we nu naar voren, want dat is nu misschien toch tactischer. Of,
precies, voor die Indo-Europese groep, dus die mensen van zowel Europese als Aziatische afkomst, was het opportun om voorheen zich veel meer met die Europeanen te associëren. Mm. En later was dat juist, keerde zich dat juist tegen hen.
En toen werd het ook heel gevaarlijk.
Door zo Europees mogelijk te doen, hadden ze natuurlijk wel een bepaalde geprivilegieerde positie. En dat is natuurlijk wel, weet je, zeker als je het over je oma hebt, dan moet je daar ook over gaan afvragen van en hoeverre deed zij dan mee aan dat oneerlijke systeem? Want daar,
want
daar
leefde
ze ook
in de 30 toen ze hierheen kwam, hè? Dus het was ook gewoon een volwassen vrouw. Het is niet dat ze als kind hierheen kwam.
Nee, precies.
Dus ze kon keuzes maken.
Ja, en dat kan. Ja, precies. Dus dat zijn wel ingewikkelde vragen. Zeker als het over je eigen familie gaat, die je natuurlijk een soort van liefdevolle band mee hebt. Maar tegelijkertijd blijkt dan inderdaad, dat wist ik natuurlijk al een tijdje, dat die mooie verhalen van haar verleden, dat die eigenlijk in
in feite de context
mogelijk ook
plaatsen.
Waren door die ongelijke maatschappij waarbij. Ja. Mensen op basis van hun afkomst en kleur werden uitgesloten.
Ja.
Of in ieder geval officieel ook een minderwaardige status kregen. Ja. En minder rechten eraan vast.
Maar op het moment dat ze dan weer in dat kamp terechtkomt, dan is er bijvoorbeeld ook weer sprake van bijvoorbeeld seksueel geweld tegen vrouwen.
Ja.
En keert het zich eigenlijk dus ook weer om. Want je bent eerst geprivilegeerd en dan zit je in een kamp, dus heel weinig eten.
Ja, en ook, zij was inderdaad geprivilegeerd, maar ze moest ook relatief vroeg van school. Ja. Dus zeg maar, veel heeft ze niet geleerd. En daarin werd zij dan ook zeg maar gedwongen om te gaan werken. Dus niet om te zeggen dat dat dan soort van het een het ander uitvlakt.
Nee, we hoeven gewoon niet te doen alsof zij super mega de wereld aan de voeten lag. Maar tegelijkertijd had ze gewoon wel privileges.
Ja.
Toch? Dat
ze
gewoon,
in feite.
Ja.
Net zoals we dat bij iedereen zouden. Gewoon dat je dat bij jezelf altijd even af moet vragen. Waar
Tuurlijk.
Zijn je privileges?
Maar het is gewoon nooit. Het is eigenlijk gewoon nooit soort. Vrijwel nooit zo zwart-wit. Nee. En de geschiedenis wordt denk ik vaak wel zo bekeken. Maar toen ze...
Even kijken hoor. Ja, wij waren inderdaad. Dus ze had die tijd in dat kamp. En daarna is ze nog getrouwd. Heeft ze kinderen gekregen daar ook. En was het dus...
jouw moeder? Heeft ze daar
onder
nog
andere kinderen? Ja, mijn moeder. Die, daar, die kinderen. Dat is inderdaad onder andere mijn moeder.
Ja.
En uiteindelijk was dus... het hen wel steeds duidelijker dat zij in die maatschappij op dat moment dat toch wel een moeizame toekomst voor hun en hun kinderen zagen. En toen zijn ze, net als heel veel anderen, naar Nederland gekomen. En toen zijn ze eerst een jaar in een pension of opgevangen. Dat ze zeg maar met z'n vieren op een kamer en dan andere mensen ook in het huis die daar werden opgevangen. En daarna hebben ze uiteindelijk... Een appartement, huurappartement in Zwolle betrokken. En daar is eigenlijk de rest van haar leven gebleven.
En hoe was de ontvangst? Of hoe keken de Nederlanders toen naar mensen?
Het is bijna zo. Het zijn natuurlijk verhalen die vaak verteld worden. Van dat was een vrij kille ontvangst. Mm-hmm. Oh, na oorlogs Nederland.
Herhaling van de geschiedenis.
Ja.
Maar ook nu is dit. Nu, ja, ook letterlijk nu is dat gaande natuurlijk. Want je schrijft ook over de migratiewetten die dan toch weer van. Die mensen mogen dan wel. En,
precies.
Want dan, hoe zat het? Als je een kind was van een Europese vader en een Aziatische moeder, dan.
Ja, en als je officieel erkend was en deel zeg maar erkend was als Europees, dan had je grotere kansen dan. En als je, er waren natuurlijk zeker in de 20e eeuw ook veel mensen die in Nederland waren geboren naar Indonesië of naar Nederlands-Indië, zoals dat toen genoemd werd, gingen om daar carrière te maken. De oorlog meemaakten en daarna terug naar Nederland gingen. En die werden beschouwd als mensen die geworteld waren in Nederland.
Dus je moest aan hele specifieke voorwaarden voldoen.
Voor de witte elite daar was het makkelijker nog weer om naar Nederland terug te komen, omdat zij daarvan zeg maar letterlijk vandaan kwamen.
En haar leven in Nederland? Of jullie, dat is wat jij je herinnert.
Ja, goed. Wij hebben goede warme herinneringen aan haar. Omdat ze dus echt een fijne oma was. Die veel vertelde. En altijd, maar uiteindelijk, zeker op het moment dat zij vertelde. Toen ik student was, dus wat ouder. En ze wat minder me probeert te beschermen voor lastige dingen die ze meemaakte. Dan hoor je wel hoe moeilijk ze heeft gehad in de jaren nadat ze in Nederland kwam wonen. Want het was echt, ze kende de taal. Want dat was ook de taal waarmee die ze gewend waren daar te spreken. Onder andere naast de Maleis. Maar verder wist ze helemaal niks. Want haar hele familie kwam van daar. En generaties lang. Dus... En een heel groot deel van de familie is mee naar Nederland gemigreerd. Dus in die zin hadden ze daar, onderhielden ze de meeste warme banden mee, sociale banden mee. Maar daarmee werd het ook weer moeilijker om, denk ik, om connecties te maken met Nederlandse mensen.
Er kwam ook iemand langs die dan kwam vertellen van dit is hoe je een goede huisvrouw bent.
Ja, klopt. Dat werd dat dan vanuit de overheid gedaan. Van dit hoor je te koken en dat zo hoor je te doen. En dat
was dan bedoeld
inderdaad om vrouwen verder te helpen en zo. Maar dat viel uiteraard niet altijd in goede aarde.
Ja.
Wat ook weer ontzettend superieur is natuurlijk.
Ja. Ja, in feite. En dan komt natuurlijk, weet je, mijn oma heeft nog, die had een relatief lichte huidskleur. Die kon, zeg maar, die had het wat dat betreft weer makkelijker dan mensen met die wat donkerder huidskleur waren. En die dan nog meer werden gezien als mensen die er niet hier in Nederland
waren. Was de ander.
Want er hebben veel mensen ontzettend veel met racisme te maken gehad. En nog steeds natuurlijk. Maar
Dat was in die tijd natuurlijk ook al.
Maar nou heb jij dus zo'n enorme migratiegeschiedenis in jouw familie. Maar zelf, je heet Suze Zijlstra.
Ja.
Je bent wit.
Ja.
De hoe?
Ja, nou ja, ik zie er wit
je
uit.
Je ziet er wit uit.
Een
ja,
soort
white
van,
white passing. Ja, dat is misschien
ik kan voor wit doorgaan, zou ik maar zeggen. En zo word ik meestal ook gecategoriseerd. Ja. Dus door mensen. Nee, dat klopt. En dat heb ik ook in mijn inleiding verwerkt. Om wel aan te geven van ja, dit is hoe ik hierin sta. En daarmee heb ik dus... bepaalde ervaringen niet, of juist wel, die andere mensen weer niet hebben.
En het is een beetje alsof mensen een deel van jou dus niet zien. Of niet weten, niet
ook,
herkennen.
Ja, inderdaad.
Of...
En daar doe je natuurlijk, ja, op een zekere zin, heb ik daar ook wel een tijdje soort van aan meegedaan. Van, oh, je doet maar mee. Zeker ook in die academische wereld doe je het zoveel mogelijk zoals het hoort. En weet je al, dan wil je er niet anders zijn.
Ja,
misschien.
Want je komt niet uit een universitaire... omgeving, dus je moest dat ook zelf uit gaan
ook,
zoeken.
Dat inderdaad. Dus dat heeft voor mij in ieder geval allemaal meegespeeld. En tegelijkertijd weet ik van... ik heb niet te maken gehad met racisme, zoals andere mensen dat wel hebben. Waarmee ik dus dat deel van die ervaring niet... ik weet erover, maar ik heb het niet zelf op die manier meegemaakt.
Ervaren, ja.
En tegelijkertijd merk je dus juist van... oh, maar een deel van mijn geschiedenis en identiteit die voor mij heel belangrijk is... die wordt daarmee dus ook minder gezien. En die heb ik dus in het verleden misschien ook een beetje weggestopt. Zo van, oh ja, nou, ik zal wel vooral Nederlands zijn.
En welke onderdelen, kan je een voorbeeld noemen? Van iets wat je misschien weg hebt gestopt?
Nou ja, gewoon sowieso dat dit mijn geschiedenis is. Wat niet vanzelfsprekend, wat mensen niet vanzelfsprekend zien. Maar ook inderdaad, en dat zijn dan meer een soort van dingen die ik, denk ik, vanuit de familie heb meegekregen. Een soort van... ja, ik weet niet. Ik heb het dan over dingen als er altijd voor anderen willen zijn. Mm-hmm. En toch een beetje bescheidenheid en jezelf een beetje...
Beetje aanpassen.
Ja, dat aanpassen inderdaad ook. Wat heel erg, vooral inderdaad cultureel en sociaal is. En niet zozeer iets wat in de genen is meegegeven, denk ik. Maar wel iets wat ik heel erg vanuit familie heb meegekregen.
Is dat dan iets omdat omdat je familie heeft geleerd zich dan zo aan te passen aan de Nederlandse maatschappij? Toen ze naar Nederland kwamen?
Ja, voorheen juist het aanpassen aan al die Europese normen. Omdat dat werd geacht het beste te zijn. Terwijl ze dat natuurlijk niet alleen maar waren. En hier in Nederland inderdaad meer aan soort van... ja, je moet zo goed mogelijk maar meedoen.
Ja.
En soort van je voegen naar de dingen die verwacht worden en dat soort dingen.
Ja, dan zit dat er heel diep
en
in.
Dat merkte ik later bij mezelf, dat ik dat beter zag. Van, oh, dat heb ik ergens ook wel. Maar in de academische wereld was het juist bijvoorbeeld de bedoeling dat niet. Weet je wel, dan moet je niet te bescheiden zijn. En dan moet je juist...
Nou, dan ben je ook nog een vrouw.
En ook dat nog. Ja, verdorie. Nee, maar dan word je inderdaad... en dan ik zeg niet dat die eigenschappen... dat inderdaad alleen maar Indisch is. Want ik weet ook inderdaad dat vrouwen ook nog eens wordt geleerd om...
Niet
te veel ruimte in te nemen. En vooral niet te ver jezelf voorop te stellen en zo. Terwijl dat bijvoorbeeld in een academische omgeving... maar in andere werkomgevingen, om maar wat te noemen ook... juist wel verwacht wordt. Maar ook weer niet te veel. Dus het is echt een soort van...
En leg je jezelf ook verwachtingen op of iets op... omdat je weet van, nou, dit zijn al mijn voormoeders. Dit is hoe hun levens eruit zagen.
Misschien zeker ten opzichte van mijn moeder. Ik weet dat zij graag naar de universiteit was geweest. En nu kan ik dat doen en heb ik dat kunnen doen. Ik denk dat zeg maar voor mij wat dichterbij ligt. Hoewel ik natuurlijk de kennis van dat ik dat soort dingen... überhaupt voor vrouwen mogelijk zijn. Dat speelt voor mij zeker wel mee. Als je denkt van, ja, mijn oma die... moest op haar 16e al van school. En daarvoor, Dus dat soort dingen dat... ik ben dan aan de ene kant dankbaar dat ik dat kan doen. En aan de andere kant merkte ik bij mezelf dat ik dan ook een soort van... oh, nu moet ik het ook zo goed mogelijk doen.
Dat er druk
je wel. En dan dat ik op een gegeven moment zoiets had. En ik ben uiteindelijk dan met mijn wetenschappelijke baan gestopt. Omdat het een tijdelijke baan was. En ik had niet zin had in nog weer een tijdelijke baan. In de wetenschap waar je altijd maar moet overwerken zonder dat je weet of je mag blijven. Maar lang heb ik wel gedacht van, oh, dat is het enige wat ik echt graag wil. Terwijl ik later dacht van, ja, maar misschien wil ik dit vooral omdat dat een soort van de top is die je hier kan bereiken.
Ja.
Terwijl dan maar de vraag is of het wel echt bij mij als persoon paste. Dus ja, voor mij heeft dat zeker meegespeeld van, oh, ik kan zoveel doen en dan wil je het ook allemaal doen.
Terwijl en alles dan, aangrijpen.
Precies,
en,
ja. Terwijl je dan zelf ontzettend aan het overwerken bent. En dan eigenlijk niet, althans in mijn geval, was ik niet echt goed voor mezelf aan het zorgen.
Ja, ja.
Ja.
En in het boek schrijf je ook over je kinderwens. En ik weet nu eventjes niet hoe ik het... Tenzij ik weet...
Ik heb wel een mooie quote. Terwijl ik van alles in mijn leven heb wat voor mijn voormoeders niet mogelijk was, hadden zij juist dat wat ik graag zou willen, maar niet lijkt te kunnen krijgen. Kinderen. Ja.
Ja.
Dat maakt ook wel weer dat de titel van het boek wordt op die manier, krijgt echt nog een laag.
Ja.
Ja, en ik heb er natuurlijk, ik bedoel, ik had dit stuk geschreven over dat ik inderdaad graag zwanger wilde worden. En dat speelt trouwens al jaren dus. En dat dus niet lukt. En ik had het geschreven en ik dacht van ja, dit moet erin. En later dacht ik over wat doe ik mezelf aan? Want dat is natuurlijk niet iets waar mensen makkelijk over praten. Ik ook niet.
Ja, je zegt het toch maar zo. Je legt het zomaar de hele
precies.
wereld in.
Ja. Ja, en aan de andere kant voelde het voor mij ergens ook wel een soort van bevrijdend. Zo van, dan is het er maar uit, weet je wel. En dan hoef je niet aan iedereen dat opnieuw te gaan. Of nou, niet opnieuw, maar aan iedereen te vertellen. Want het is wel iets wat natuurlijk, zelfs als, of misschien omdat het er dus niet is, is het iets wat een heel grote rol speelt in mijn leven. Maar met veel mensen heb je het er niet echt over. Dus dan lijkt het van, oh, het gaat allemaal maar goed met jou. En je hebt een mooi dit. En het gaat goed met je werk. En het gaat goed met dit en dat. Maar dat is dus in feite, er gaan heel veel dingen goed met mij. Maar dit
is ook
dus
een
niet.
Groot ding.
Precies. Ja. Dus ik vond het wel belangrijk om dat er dan in te stoppen. Ook omdat ik denk van, ja, het zou goed zijn als meer mensen erover praten. En dit is natuurlijk heel erg vanuit mijn verhaal. Van, zeg maar, ik... ben getrouwd met samen met een man. En we hoeven dus, zeg maar, op het moment dat wij, weet ik veel, 5 jaar geleden dachten van, goh, wij zouden graag kinderen willen, was het nog relatief makkelijk, want dan stop je met de pil. En ik weet dat er met natuurlijk ook nog heel veel andere verhalen zijn van mensen die graag kinderen willen en met andere dingen rekening moeten houden. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook maar één verhaal. Maar ik dacht van, nou ja, goed, het is in ieder geval, het gaat, deze hele familiegeschiedenis is zo persoonlijk dat het ook wel goed is om dit er dan ook in te stoppen. Mede omdat ik daadwerkelijk iemand ben die denkt van, ja, maar kinderen krijgen is niet het enige wat iemand waardevol maakt.
Mm-hmm.
Maar
dat is dan nu juist wel net het punt waarop jij denkt, nou ja, die keuze heb je dan dus niet. En daar waar je ook schrijft over wel of geen keuze hebben, of inderdaad de vrouwen, de moeders, wel of geen keuze hadden, of ze kinderen wilden of niet, dat je het gevoel hebt, ja, ik leef nu en ik heb die keuze dan misschien, en dan heb je dat niet.
Ja, en dat is ook heel, die inmaakbaarheid is heel ingewikkeld. En ik weet dat daar dat er uiteenlopende mogelijkheden zijn die er al een aantal decennia bijvoorbeeld geleden niet waren. Of decennia of misschien eeuwen geleden. Maar ook voor mij is dan de vraag van, oké, wat is daar dan voor mij persoonlijk en voor mijn man haalbaar qua hoeveel wil je daarvoor doen en zo.
Mm-hmm.
Dus dat zijn allemaal ingewikkelde vragen die natuurlijk niet allemaal besproken kunnen worden in het boek. Maar het was voor mij wel een deel van het verhaal.
Ja, het is heel, ik vond het een heel mooi soort van mooie eindoverpeinzing of zo om te benoemen.
Dank.
Omdat het zo, het maakt het verhaal heel mooi rond en het raakt heel erg.
Dank je. Dat is fijn om te horen.
En wat moeten we echt weten van die tijd wat nu niet in het collectief geheugen zit?
Ja, een goede vraag. Ik denk dat die slavernijgeschiedenis, dat is toch wel, denk ik, wel iets wat gelukkig steeds meer bekend wordt. Dat in Azië ook in VOC-gebied door onder andere Europeanen, heus niet uitsluitend, maar ook werd bedreven. Dat in omvang toch wel vergelijkbaar was. In ieder geval qua hoeveelheid verhandelde mensen door Nederlanders in omvang vergelijkbaar was met de transatlantische slavernij. En daar is ook ontzettend veel onderzoek nog naar te doen. Maar alleen al dat gegeven, ik wist het vroeger niet hoor.
Ik ook niet.
En een tweede ding wat ik denk ik ook een beetje op de achtergrond van het boek af en toe probeert te laten zien, is hoe er dan zelfs in de VOC-tijd ook opstanden waren tegen die Nederlandse aanwezigheid. En dat men toen al vond van dat inderdaad de oorspronkelijke bevolking of verschillende heersers daar ook al dat niet iedereen zich er zomaar bij neerlegde. En ik denk dat toch wel een beetje zo geschetst wordt. Van de VOC kwam daar en wilde graag handel drijven. En toen waren er opeens een paar vestigingen. Toen was Batavia gesticht zonder überhaupt over die veroveringen te praten. En over het geweld dat daarbij kwam kijken. Dat één. En dan is het inderdaad vrij ongecompliceerd. De Nederlanders waren daar. Ja. Ik weet dat ik het nu een beetje soort van makkelijk schets. Maar voor mij was dat ook wel iets wat ik... waar ik me ook steeds meer bewust van ben geworden. Van, maar toen waren er al allerlei oorlogen om de Nederlanders daar weer weg te krijgen.
Ja.
En dat is later ook natuurlijk gebeurd en uiteindelijk gelukt. Maar dat lijkt me wel belangrijk als we daar wat meer bewust van worden.
Mooi boek om toe te voegen aan de hoe zeg je dat? De kanon van de dingen, de mensen moeten weten en lezen. Je schrijft dat je de zoektocht begon om zelf bij te dragen aan de geschiedschrijving. Dus de andere perspectief te geven. Maar ook om meer te begrijpen van je eigen plaats in het grotere geheel. En dan heb ik nog een quote. Hoe pas ik in die Nederlandse geschiedenis van migratie en koloniale macht? Die geschiedenis van buitensluiting. Wat is mijn antwoord op de vragen die ik altijd op de achtergrond speelde in de familieverhalen die ik meekreeg? Waar kom je vandaan? Waar hoor je thuis? Heb je hier antwoord op weten te vinden? Of een soort van antwoord?
Misschien is inderdaad het boek in zichzelf al een antwoord. Dat is een beetje een makkelijk antwoord natuurlijk. Om hier te geven, bedoel ik.
Lees het boek dat sowieso.
Uiteindelijk in die... bij mij speelde ook een beetje de vraag van... in hoeverre kan je jezelf dan nog Indisch noemen? Ook omdat ik er inderdaad uitzie zoals ik eruit zie. En mijn naam en dergelijke. Maar door dat boek heen dacht ik van... maar deze geschiedenis heeft me wel gevormd. En die is wel belangrijk voor mij geweest. En ik ben misschien Indischer dan ik dacht. Of dat je toch wel meer dingen van jezelf er ook in herkent en zo. En waar voel ik me thuis? Nou, gelukkig wel hier in dit land. Ik weet dat dat voor sommige, voor veel mensen met een geschiedenis die niet alleen maar in dit land ligt, anders ligt. En dat lijkt me nog wel weer gecompliceerder en moeilijker. Maar tegelijkertijd geeft het dan ook weer wat extra's. Van dat je niet alleen maar hier... Nu kom ik niet helemaal goed meer uit mijn woorden. Maar waar hoor je thuis? Ik denk dat ik hier thuis hoor, maar wel met die geschiedenis erbij.
Ja. En dat het gewoon voor mag...
En dat hier mag zijn. En dat het goed is om daar een plek voor te geven en meer over te leren ook.
Ja,
mooi.
Dankjewel. Nou, De Voormoeders is nu... overal te krijgen.
Koop het.
De fysieke boekhandel, de digitale boekhandel. It's everywhere. Dus get your hands on it. Tijd voor de afsluitende rubriek. De Damn Honey Yes and No. Marilotte, was je ergens boos van... De afgelopen dagen.
Ik ben continu boos.
Ja.
Omdat deze aflevering vrij ver van tevoren wordt opgenomen. Omdat ik op vakantie ga. Ik ben dus nu weer terug. Is er in de tussentijd vast wel weer iets gebeurd. Wat een hele geschikte no zou zijn voor deze aflevering. Maar ik ga het nu gewoon even houden op een iets algemener verhaal. Namelijk, het gaat niet goed met de LHBTIQA+. Strijd, emancipatie... Ik lees de hele tijd artikelen. Echt, het lijkt wel alsof er elke week weer iets gebeurt waar ik dan heel boos om word. En om maar even een kleine greep te doen uit de LHBTIQA+ grabbelton der ellende en geweld. En dan heb ik het. Dit zijn eigenlijk ook gewoon eventjes dingen waarvan ik dacht: dit gebeurde. Ik hoef er niet eens naar te zoeken. Er was brand in die studentenflat in Bos en Lommer.
In Amsterdam, omdat er
regenboogvlaggen waren aangestoken. De reactie van de woningbouwvereniging na die brand was: doe maar even geen regenboogvlaggen meer op de gang. Dat was een hele rare reactie.
Ja, mag ik iets nuanceren?
Ja, ik weet dat het genuanceerd, omdat het natuurlijk ook brandgevaar is. Maar het was.
Vervelend om het te moeten nuanceren, maar ik weet dat we anders de wheels krijgen. Dus
nuanceer jij het even.
Wat zij hadden moeten doen is, je mag geen regenboogvlaggen meer. Maar dit is een manier waarop jullie toch regenboog kunnen uiten. We gaan de deuren verven, we gaan... zeg maar die volgende stap die miste.
Je hebt helemaal gelijk, want het was weer, maar het was vooral die nadruk weer op die regenboogvlaggen. Zo van, ja. Oh, doe dat dan maar eventjes niet. Terwijl, oké, okay, de regels. Ik
weet, snap jouw kant ook heel goed, maar ik dacht, zeg het toch even.
Heel goed. In Amsterdam worden tegenwoordig ruiten ingegooid van mensen die een regenboogvlag hebben hangen.
Nou ja, tegenwoordig was ook niet iets
dat
nieuws.
Dat is niet nieuws, maar dit was ook in het nieuws. Er werd een gevel van een sportschool in Rotterdam beklad met haatdragende leuzen en er werd brand gesticht. En de eigenaar van die sportschool was de oprichter van de Roze Kameraden. En dat is een Feyenoord supportersvereniging van LHBTQIA+'ers. De locatie van het COC Rotterdam aan de Schiedamse Singel werd ook beklapt met haatteksten. Nou, de 14-jarige Frederik werd deze zomer belaagd en in elkaar geslagen omdat hij geen antwoord wilde geven op de vraag: ben je een jongen of een meisje? Dat gebeurde deze zomer, hebben we het over gehad. LHBTIQA+ jongeren worden op scholen vaker dan heteroseksuele jongeren gepest.
Door
leerkrachten en ander schoolpersoneel.
Ja.
Sorry, maar toen. Nou. En vandaag. Dus 2 weken geleden, las ik dat als prinses Amalia zou willen trouwen met een vrouw, ze afstand moet doen van de troon.
Ja, hè?
Ja. Dus in dit schrijft de staatsrechtkundige Peter Reewinkel in het boek wat verschenen is, Amalia de plichtroep. Volgens mij omdat ze 18 is of is geworden. Ik weet niet. Dat gesprek gaat nu beginnen. Dus als zij blijkt te vallen op vrouwen, of als zij zou willen trouwen met een vrouw, dan kan dat dus niet. Of tenminste, dat kan, maar dan moet ze afstand doen van de troon. Uit een onderzoek van Eén Vandaag bleek ook dat de LHBTIQA+ gemeenschap ook helemaal niet vindt dat het goed gaat met de emancipatie in Nederland en dat een steeds kleiner percentage zich nog veilig voelt. Dus het is ellende. En ik heb het gevoel dat ik ook echt door kan gaan hiermee. Ik stop er nu over. Dit is echt wel weer genoeg ellende voor dit. Maar ik schets dit ook eventjes om een soort context te geven. Waarom het zo belangrijk is dat de Damn Honey Yes van Nidia gemaakt is. En zo meteen overal te zien is.
Namelijk,
want, ja,
Anne Plus.
De film.
De film. Die in de bioscoop gaat verschijnen.
Op mijn verjaardag.
Vanaf 14 oktober. Marilotte's verjaardag. Stuur haar allemaal felicitaties. Ja, wat een zin hebben we. Maar ook hoe belangrijk.
Hoe belangrijk.
Maar ook wat een zin.
Ja, zin en belangrijk. En daarom is het dus ook een yes. Het is gewoon.
Zouden er mensen zijn die Anne Plus nog niet kennen? Wij zijn erg Anne Plussig.
Wij zijn heel erg Anne Plusserig. Anne Plus gaat over Anne. En Anne is, ik weet trouwens niet hoe oud ze is in deze film.
Een twintiger.
Is ze nu nog steeds een twintiger? Weet niet. Ja,
denk het wel. Ik denk dat ze in eerste instantie zo 21, 22, zo net een beetje zo.
Net aan jong student is en dan nu wat ouder. Ja. En er zijn al 2 seizoenen. Dus als je denkt, god, ik wil dat nu zien. Ik heb er nog nooit van gehoord. Kijk seizoen 1 sowieso op Netflix. Seizoen 2 ook? Misschien wel.
Dat weet ik niet.
Nou, in ieder geval Netflix, go there. En het gaat over Anne en dat is een lesbische twintiger en ze is student. En het leuke is, het lesbische aspect aan haar is gewoon een gegeven. Ze deed erop los, ze leeft erop los en het is het is echt een warm bad. Nou, ik vond het een extra warm bad, omdat ik gewoon ook alle plekken herkende en zo. Het was zeg maar helemaal het leven waarin ik me zo herkende. Dus dat vind ik zo leuk. En nu komt er dus een film. Dus nou is het 1,5 uur of zo genieten van Anne's levensperikelen. En we hebben zin.
We kunnen niet wachten. Ik wil de poster ook hebben.
Heel
graag. Ik had onder die post gereageerd. Ik wil die poster. Waar kan ik hem kopen? Maar daar heb ik nog geen reactie op gehad. Dus Anne Plus, als je luistert,
geef
ik wil echt
ons
die poster. Ik betaal grof geld.
Voor op ons kantoor.
Ja.
Ja. Dit was aflevering 77. Dankjewel, Suze.
Heel graag gedaan.
Tot over 60 afleveringen. Hoeveel afleveringen zaten er tussen? Tot over weer 60 afleveringen.
Ja, lijkt me een goed idee.
Hartstikke leuk.
Ik durf niet te vragen naar een nieuw project. Want dat vind ik erg niet oké. Okay, als iemand net zoiets groot.
Ja, dan ben ik erg dankbaar voor.
Komt
ik hoop
wat
het
nieuws.
Wel, maar nog even niet.
Mensen zijn wel zo dat ze die vraag stellen.
Ik heb hem ook al gekregen.
Het is niet oké.
Okay. Oh, vreselijk. De Voormoeders ligt in alle boekhandels. Zowel online als fysiek. Dus koop het.
Koop het.
Lees het.
Nou, bedankt luisteraar ook. Love you.
Love you. Daniel van de Poppen, love you ook. Thanks voor de edit. Lucas de Gier, love you ook. Heerlijk, die muziekjes. En Lisbeth Smit, love you ook. Wat een fijne website.
Vertel vooral aan je vrienden, familie en het bakkertje op de hoek dat Damn Honey echt een fantastisch leuke podcast is.
En steun ons op petje.af/damnhoney voor extra special bonus content.
Of niet?
Zelf weten.
Doei!
Dag,
hey, psst.
Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.